Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Donderdag 14 april is overleden Fokje Wilhelmina Heikamp Scheurkogel op de leeftijd van 101 jaar. Morgen zal ze worden begraven. Nadere gegevens zijn onbekend. De heer Van Putten mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de door de kerkraad gehanteerde verkiezingsprocedure voor een nieuwe predikant. Dit betekent dat Deo Valente morgenavond de beroepingsbrief bij dominee Van Kampen zal worden gebracht. In verband met voetbal is het na de morgendienst raadzaam de wegen rond het stadion te mijden. Vanmiddag zijn er geen problemen. Volgende week zal er geen koffiedrinken zijn. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diakonie, de tweede collect is voor de kerk voorbij. Na de preek is er een extra collecte voor het godsdienstonderwijs op openbare scholen. In deze dienst zal voorgaan dominee Emma van den Berg uit Zoetermeer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. We zingen Psalm 118, vers 8 en 9. Psalm 118, vers 8 en 9. Gemeente de Heere, laat ons zijn heilige wil over ons leven horen in de wet van de 10 geboden. Wij mogen daarna gaan zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2 zingen we als we ons gesteld zullen hebben onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag voor uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus nam dit samen in de hoofdsom van de wet en sprak: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. gemeente, laten wij ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, groot en goedertieren Vader in onze Heere Jezus Christus. Wat een groot voorrecht geeft Gij ons Heer vanmorgen om hier te mogen zijn. Deze bijzondere plaats waar het U behaagt om ons te roepen tot Uw dienst. Heren, dat is zo'n wonder. Want wie zijn wij? Dat wij U naar recht en waarheid zouden mogen ontmoeten. Dat wij U zouden kunnen dienen. En wie zijt Gij, o hoge en heilige God, voor wie ontelbaar vele engelen rond Uw troon U niet anders dan de lof en de eer toebrengen in de spontaniteit van hun hemelse dienst? En Heere, zoudt Ge dan ook van ons gediend willen wezen, die het moeten zeggen en belijden? Ach Heere, wat zijn we er niet alleen ongeschikt voor, maar ook zo onwillig vanuit onszelf. Wat dienen we vaak de zonde en de wereld nog en ons eigen ik? Wat hebben we dat misschien gezien toen we in de spiegel keken van Uw wet? Hebben we U werkelijk lief gehad boven alles en de naaste als onszelf? Ach Heere, het antwoord weten wij nee. Wat zijn we eraan tekortgeschoten, ook sinds we hier de vorige keer weer waren? En wat moeten we dat altijd weer belijden? En Heere, wat is dat elke keer toch weer erg? Want we zijn geschapen om U te dienen. Dat is onze bestemming. Dat is ons leven voor. En dan zijn er zoveel zonden. Dat U reden genoeg hebt om ons nooit meer aan te willen zien. En ons nooit meer te willen ontvangen in Uw huis. Daarom is het zo'n wonder dat U dat toch doet. Heere, wat een wonder. Dat Gij ons roept tot Uw dienst. Wat een zegen dat we hier mogen zijn. Misschien beseffen we dat niet allemaal. Het kan ook soms zo gewoonte worden. En misschien, Heere, U weet dat, zitten we misschien wel tegen onze zin in de kerk. En toch, wat een zegen. Dat U van ons gediend wilt wezen. En Heere, dan hebt U ons niet nodig, maar wij U in alles. Want dat is het wat U bedoelt als U ons roept tot Uw dienst. Daar bedoelt U onze zaligheid mee. Want Heer, als wij U naar waarheid dienen met hart en leven, dan zijn wij aan U verbonden, dan leven wij voor U en door U. En Heer, wat is dan de dienst die Gij van ons verwacht? Wat kunnen wij U dan aanbrengen? Dit is het, Heer, wat Gij ons leren wilt. Dat wij het van U verwachten. Alles wat we nodig hebben, van de kleinste tot de grootste dingen toe. Wat ons ontbreekt, schenkt Gij, zo wij het smeken, mild en overvloedig. Heren, dat hebben we als kind al geleerd. En dat blijven we tot in hoge ouderdom toch leren. U bent het meest ervan gediend als wij alles van U verwachten. Wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Wat we nodig hebben aan vergeving van onze zonden, verzoening van onze schuld. Aan kracht in ons leven. Om U te dienen, Heere. Geef wat Ge van ons eist. En als U het dan van ons eist, dat wij U naar waarheid dienen, dan zullen we het U geven. Heere, laat dat het vanmorgen ook mogen zijn. Grote verwachting van U en van Uw woord. Zoals Ge tot ons spreken wilt. En ook door de kracht van Uw Heilige Geest, waardoor Ge in ons hart wilt werken. Heere, geef dat wij U eren. Niet door heel veel van onszelf naar U toe te brengen. Wat kunnen wij U aanbrengen? We hebben lege handen en een schuldig hart. Maar U wordt erin geëerd. als we alles van u verwachten. Dat we u dan zo mogen dienen en eren vanmorgen door te luisteren naar uw woord, door te verlangen naar wat de Geest tot de gemeente zegt en door zo die ene en heerlijke naam van onze opgestane levende heiland steeds meer en weer in ons hart als de grootste vreugde te mogen omhelzen. Dat het ons om hem mag gaan, die het enige leven is, die het geeft, die het wil zijn. De Heer Jezus Christus, het leven uit onze dood. Heren, mogen we dan zo luisteren naar het woord, alsof ons leven ervan afhangt, want het hangt ervan af. Dat het ons voor het eerst misschien wel echt, u weet het, of weer, altijd weer en meer, zo'n wonder wordt. Heer Jezus, dat het zondag, elke zondag paasdag is, opstandingsdag, dag om te leven, echt te leven, uit u, door u en voor u. Heren, wat een voorrecht dan, dat wij hier mogen zijn. Hoeveel missen dat, beseffen niet wat ze missen om ons heen in deze wereld. Maar zoveel denken dat ze leven en niet weten hoe dood ze zijn. O Heren, mag ons gebed ook voor hen zijn die u niet eens missen. Die niet weten wat het is om u te dienen. En wilt u het nog uit de duisternis trekken tot uw wonderbaar licht. Maak ons zo tot een licht in de duisternis, tot een stad op de berg, tot een gemeente waar de levende Heere ook vandaag zichzelf laat kennen in deze dode wereld. Heere, zegen uw woord in de verkondiging door uw dienaar, in het ontvangen daarvan in onze harten, dat de kinderen, de jongeren, de ouderen, dat ze het mogen verstaan en dat het woord mag zijn een kracht Gods tot zaligheid door uw Heilige Geest. Wil zij met alle die met ons meeluisteren thuis, gedenk ook hen in alle omstandigheden van hun leven en zegen hen vanuit dezelfde bediening van uw woord die wij hier in de kerk mogen ontvangen. Wij bidden u voor de zieken van de gemeente. Gij kent ze alle bij name, ook degene die we noemen mogen, mevrouw Vessendaal, die al enige tijd opgenomen is in Egmondshof, en de gezondheid gaat achteruit, Heren, mag het nadat het naar het uiterlijke, naar het lichaam minder wordt, toch in het hart sterker worden, dat uw genade als is voor leven en sterven. We denken ook met dankbaarheid als u de heer Vos na een ernstige operatie weer voor het eerst in de kerk laat zijn, en ook de heer Van Putten, die weer thuis mocht komen van een operatie, en ook weer in de kerk, Heren, wat een wonder als u juist door die diepte heen ons weer hier juist voor uw heilig aangezicht, uw grote naam doet danken, dat u de God bent die naar lichaam en ziel wilt ondersteunen en sterken, die ons het leven ook tijdelijk geeft, maar nog veel meer het eeuwig heil dat nooit vergaat. Heren, wilt u zo allen die bedroefd zijn, die treuren, die een zware last te dragen hebben, troosten en sterken en dragen. Heren, wij komen met onze noden en zorgen naar u toe, want u hebt niet gezegd dat we ze thuis moesten laten. Mogen ze hier in uw hand geven. Die sterke hand, die sterk genoeg is om ons met al ons verdriet en met al onze nood te dragen. En in die hand leggen wij ook onze dank voor al de weldaden en zegeningen die Gij ons geeft en laat. Om Jezus wil vragen we dit alles uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen uit Gods heilig woord uit het boek van de Psalmen. En wel de 16e psalm. Psalm 16. In die psalm 16 komt het woord van de Heere door zijn dienstknecht David als volgt tot ons. Een gouden kleinood, dat is een sieraad, van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijk in de welke al mijn lust is. De smarten van degene die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en van mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Tot zover lezen wij. En de tekst voor de verkondiging is het 11e vers van Psalm 16. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en het ook bewaren. U mag in de dienst offeranden uw gaven geven, nu en ook straks na de preek. En ik wil de collecte van deze zondag van harte aanbevelen. De Heere zegene u met uw gaven. En we zingen ook uit Psalm 16, vooraf aan de verkondiging, het eerste, vijfde en zesde vers. Psalm 16, 1, 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, we hebben een uitdrukking in onze taal: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En dan zeggen we dan, zullen we dit of dat doen? Of dan gebeurt het wel? En dan bedoelen we eigenlijk, het gebeurt natuurlijk nooit. Want Pasen en Pinksteren liggen 7 weken uit elkaar. Toch is dat wel een gevaarlijke uitdrukking. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, dan... Want eigenlijk vallen Pasen en Pinksteren altijd op één dag. Eigenlijk is elke zondag een paasdag. En elke zondag ook een Pinksterdag. En dan zitten wij dan nu zo'n 3 weken van Pasen, 4 weken voor Pinksteren ertussenin. Pasen en Pinksteren, het werk van de opstanding van de Heere Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, is het wonder van elke dag des Heeren. En daarom, toen het Pinksteren werd, ging Petrus spreken. Waar preekte hij toen van? Toen preekte hij over kruis en opstanding van de Heere Jezus Christus. En welke tekst had Petrus toen? Psalm 16. Onze tekst van vanmorgen. Als een paaspsalm van het oude verbond, die vanuit Pinksteren het levenslied werd van duizenden. Een paar weken geleden vroeg iemand aan mij: dominee, waarom zingen wij met de hoge feesten eigenlijk nooit van de heilsfeiten? Misschien dat bij u of bij jullie die gedachte ook wel eens is geweest. Of in de kerkenraad, als het kerstfeest is, paasfeest, pinksterfeest, dan zijn er toch van die mooie nieuwtestamentische liederen. Nou ja, wij staan in de gereformeerde traditie, in de lijn van Calvijn, die zei: laten wij nou, als we in de eredienst samenkomen, alleen dat woord zingen wat de Heere in zijn eigen woord als lied gegeven heeft. Nou wil ik daar vanmorgen niet te ver op ingaan. Daar kunnen ook voor allerlei andere gedachten over zijn, maar inderdaad, in die traditie staan wij, staat u ook en ook mijn gemeente. En diegene die mij dat vroeg, zei: we zingen eigenlijk nooit over de Heere Jezus op die hoge feestdagen. Maar toen zei ik: hoe je er ook verder over denkt, dat mag je niet zeggen. Want we zingen juist in de psalmen over de Heere Jezus. Ja, zei hij, dan bent u er weer mooi uit, dat zegt u dan wel zo als dominee. Ik zeg: nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heere Jezus zelf. En dat heeft hij uitgerekend gezegd, vlak na zijn opstanding, toen hij zijn discipelen onderwees en ook vermaande, want die wisten het eigenlijk ook niet. Wisten jullie niet, zei de Heere Jezus, bij een van zijn verschijningen, dat het over mij gaat in de psalmen? Dat de psalmen van mij spreken, dat er over mij gezongen wordt. Zegt de Heer Jezus zelf. Ja, ik weet wel, als we in de psalmen over de Heer Jezus zingen, dan zingen we er misschien niet zo makkelijk herkenbaar van hem. Dan is dat misschien wat meer verborgen. Maar is dat verborgene nou juist niet ook in de weg van het geloof toch ook vaak het diepere? Met alle waardering, ik vind sommige liederen ook wel heel mooi om te zingen, maar soms wordt het zo, ja, hoe moet je dat nou zeggen, zo glad en makkelijk, en het is alsof het vanzelf spreekt. Maar juist als je vanuit dat diepe van het Oude Testament en de profetie van de psalm zingt over het heilswerk van Christus, dan is dat nog veel dieper dan onze poëzie. En dat is nou ook zo met deze psalm, waar Petrus op de Pinksterdag van preekte, waar het paaswonder wordt bezongen, dat God zijn heilige het verderf niet heeft laten zien in het graf, maar hem het pad des levens heeft doen gaan van Pasen. En dat pad des levens was niet alleen maar het pad van de Heer Jezus Christus, want het pad wat hij gegaan is hier op aarde is zijn pad niet ten diepste, maar het pad voor de zijnen. Het pad van zijn kerk. Het pad waarop hij ons mee wil nemen. En waar David van zingen mag: gij hebt mij, gij zult mij het pad des levens bekend maken. En daarom is dat het grote wonder van Pasen en van Pinksteren. Wat wij vanmorgen mogen horen, dat het pad des levens gebaand is, getoond wordt. Dat pad des levens, door hem en met hem die het leven is, daar mogen wij vanmorgen van horen. En dat pad, daar wil hij ons op meenemen door zijn Heilige Geest. En daarom is dat het wonder van Pasen. Het pad des levens. En ik mag daar vanmorgen drie dingen van zeggen. We mogen eerst horen hoe dat pad gebaand is. En dan het tweede, hoe dat pad ook geopenbaard wordt, hoe het gekend wordt. En het derde, waar dat pad heen leidt. Drie dingen over dat pad des levens waar David in de profetie van Pasen al van mocht zingen. Hoe is dat gebaand? Hoe wordt dat gekend? En waar leidt dat heen? Gij, zingt David, zult mij het pad des levens bekendmaken. Dat doet de Heere dus. Hij maakt het pad des levens bekend. Betekent dat? Dat David weet, en dat weten wij als het goed is ook, dat wij zelf dat pad des levens niet meer kennen. Wij zijn het kwijtgeraakt. Wij zijn van het pad geraakt. Ons leven is geen pad des levens meer. Dat is wat. Ik weet niet of u het wel eens gezien hebt, welk verkeersbord er langs u, langs jouw weg staat. Er zijn in ons verkeer heel wat borden waar je rekening mee moet houden. Maar eigenlijk staat er bij elke levensweg van ons dat bord, zoals je dat wel eens ergens kunt zien. Zo'n blauw bord met een witte streep en die loopt tegen een rode balk aan. U weet welk bord ik bedoel. Doodlopende weg. Dat staat aan de kant van ons aller levenspad. En zo'n bord kun je natuurlijk gewoon zien staan en dan kun je denken, nou ja, dat staat er wel. Maar ik rijd toch maar door. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik ergens wegreed. Ik dacht, vroeger kon je hier toch doorrijden. Maar ja, er staat nou doodlopende weg. Ah, misschien valt het wel mee. En dan ga je toch door en dan ben je een paar kilometer verder en dan blijkt het toch zo te zijn. Dat het inderdaad niet ergens toe leidt, maar stopt. Dan moet je weer helemaal terug. Voor niks. Dat hele eind gereden. Het is natuurlijk ook heel gevaarlijk soms als je op zo'n doodlopende weg denkt, nou ja, ik rijd gewoon hard door. Je weet niet waar je straks ineens tegenaan botst. Of waar je instort. Toch is dat het beeld, gemeente, van zoveel mensen die leven. En die dat bord niet willen zien staan en die denken, het leven, mijn leven is een leven dat altijd maar doorgaat en verder. Mijn eigen leven. Ik heb mijn eigen way of life. en mijn levenspad loopt niet dood. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, gemeente. Dat is voor David een hele ootmoedige belijdenis. Dat hij zegt, Heere, wat een wonder is het dat u mij hebt laten zien dat ik die weg zelf niet ken. Als u het niet aan mij openbaart. Als u het geheim van het leven mij niet zelf doet oplichten. Weet ik niet wat leven is. Hoeveel mensen leven er niet? Denken dat ze leven. Maar ze weten niet wat leven is. Want gemeente, wij zijn, daar zegt het begin van de Heilige Schrift ons toch alles over. Wij zijn het leven kwijtgeraakt. Wij zijn van het pad geraakt, van het heilspoor afgegaan, zoals een psalm dat zingt. Toen wij God terug hebben toegekeerd. Want leven, dat is niet iets van ons. Leven, dat is alleen als wij met God verbonden zijn. Als wij van aangezicht tot aangezicht er voor hem mogen zijn. Maar als we met de rug naar God toe leven, dan hebben we geen leven. Dan weten we niet wat leven is. En dat is nou het dwaze van de zonde. Dat heel veel mensen juist denken, als ze God verlaten hebben, dat ze dan pas echt gaan leven. Ik kwam eens iemand tegen en die zei, dominee, ik moet er niks meer van hebben. De Bijbel en God enzovoort, dat was allemaal zo moeilijk en zo beperkend. Ik had eigenlijk nog geen leven. Maar nou ik God niet meer nodig heb, nu leef ik pas echt. En wat is dat verschrikkelijk. Wat is dat duivels. De duivel die gooit altijd alles door elkaar. Dat zo verschrikkelijk veel mensen dat ook nu nog denken. Hoeveel mensen leven hier rondom deze kerk, lopen hier langs, zijn bezig met van alles en nog wat. En hebben hun eigen leven. En hebben God helemaal niet nodig om te leven. Vullen het zelf wel in. Missen het leven ook helemaal niet. Dat is erg. Als we dat bord doodlopende weg niet eens meer zien staan. Ik heb mijn eigen leven. Als u zo iemand tegenkomt van de week. En u zou eens erover doorpraten. Heb u wel eens van die momenten? Probeert u dat ook eens? Joh, hoe is het nou met je? Hoe gaat het? Hoe is het met je leven? Je eigen leven. Ja, wat is dat dan voor een leven? Je eigen leven. Waar leidt dat dan heen? En waar is dat dan vervuld van? Weet u, gemeente, heel veel mensen die hun eigen leven hebben, leven eigenlijk ten diepste met een verborgen doodsangst. Waar ze niet aan willen natuurlijk, dat geven ze ook zomaar niet toe. Maar als je erover doorpraat, dan blijkt dat vaak wel. En zoals ook ergens in de brieven van Paulus staat, dat mensen zijn die zeggen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. Als je alleen maar je eigen leven hebt, dan weet je vaak ook geen raad met je leven. Dat is toch zo? Als u door Gods genade mag weten van een ander leven. En dat uw leven, dat jouw leven gelukkig niet meer je eigen leven is. Dan weet je toch dat je zou zeggen, ik zou er radeloos van zijn als ik inderdaad zelf mijn eigen pad moest banen. Zelf mijn leven in moest vullen. Vreselijk. Voor David was dat ook zo. Hij keek naar mensen die andere goden dienden, zoals er staat. En hij moet er niet aan denken dat hij nog in die duisternis zou leven. Gemeente, wij weten als we God kwijt zijn niet meer wat leven is. En we weten dan ook met ons eigen leven eigenlijk geen raad. Het leven in onze eigen hand nemen en in onze eigen hand hebben, dat is zoiets wanhopigs eigenlijk. En je ziet ook wat er gebeurt, hè, als mensen niet meer voor het aangezicht van God leven. Hem niet meer als de bron van het leven kennen, maar het leven in eigen hand nemen, het leven zelf bepalen. Dan gaat het ook bij allerlei grensmomenten vaak zo verschrikkelijk mis. Dan kan het zijn dat in de naam van barmhartigheid de meest onbarmhartige dingen gebeuren met het leven. Ik was de afgelopen week in de Verenigde Staten en ik merkte dat daar onder christenen bijzonder aangrijpend toch dat hele gebeuren rond die vrouw die in coma lag, of dat werkelijk zo was, dat is nog maar de vraag, maar die dan moest sterven in naam van barmhartigheid. Maar het was een onbarmhartige moord, zeiden mijn Amerikaanse broeders en zusters. Zo werd dat ervaren. Al konden ze wel begrijpen dat mensen die zonder God en zonder hoop in de wereld leven, zo denken. Maar het leven, als het werkelijk in onze hand komt te liggen, als wij ons eigen pad, ons levensspoor moeten banen, wat een wanhopige zaak is het dan eigenlijk. Je eigen leven is geen leven. Je eigen weg is een doodlopende weg. Daarom is zo'n wonder dat David God heeft leren kennen als de God des levens. En dat hij weet dat God in die doodswereld vol van schuld en zonde, dat God daar in zijn genade dat pad des levens opnieuw bekend maakt. Dat leven wat er in het paradijs was en dat door onze schuld verloren is gegaan. Dat God dat pad des levens weer baant. En dat is eigenlijk wat Paas is. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus wat Hij gedaan heeft. Het pad des levens, zeg maar, de opstanding en het leven zoals de Heer Jezus zichzelf noemt. Daar profeteert David van. Dat verkondigt hij hier in deze psalm. Dat heeft God gebaand. Toch weer ongevraagd. Want het erge is niet alleen dat wij dat pad des levens verlaten hebben en verloren hebben. Maar het erge is dat wij van onszelf niet eens meer vragen of God het weer wil banen. Maar dat heeft God nou vanuit zichzelf gedaan. Vanuit zijn diepe eeuwige liefde. Toen hij zag dat wij alleen maar dood kunnen lopen. Toen heeft hij besloten zijn zoon te geven vanuit die nooit begonnen eeuwigheid. En hij heeft wat hij besloten heeft vervuld. En zo is de Heer Jezus gekomen. Op ons doodspad. Toen hij geboren werd. Hij kwam er, om zo te zeggen, niet even boven zweven om te kijken hoe erg het toch is dat wij daar alleen maar dood kunnen lopen. Hij was niet als in een helikopter die boven een weg naar beneden kijkt waar vreselijke ongelukken zijn gebeurd. Nee, hij is geland op die weg. Hij heeft zijn voeten op die weg gezet. Hij is op die weg gaan wandelen tot in de dood. Hij is op die doodlopende weg van ons gekomen. En zo diep. Dat ook hij gestorven is. In dat vreselijke moment van zijn dood aan het kruis. En toen leek het net alsof het voor hem ook een doodlopende weg was. En anders niet. Twee mannen liepen na Paas op weg naar Emmaus vanuit Jeruzalem. In diepe droefheid. Een derde kwam bij hen lopen. Wat is er aan de hand? Waarom zijn jullie zo verdrietig? En toen zeiden ze, die twee Emmausgangers, weet u dan niet wat er gebeurd is? Onze lieve Heere Jezus is doodgelopen. Op het kruis. Wij hoopten dat hij het was. Wij hoopten dat nu eindelijk dat pad des levens bekend weer geopend zou worden. Maar ook hij is doodgelopen. Gestorven en begraven. En eigenlijk zeggen die Emmausgangers tegen die vreemdeling in Jeruzalem: dat bord doodlopende weg is toch blijven staan. En dat zal nou wel altijd blijven staan. Het leven wordt nooit meer anders. Het is altijd een weg naar de dood toe. En nooit meer er doorheen en zeker ook niet eruit. Dat is wat ze dachten. Totdat de Heere hun ogen opende. Hij als de levensvorst van Pasen. Toen hij hen bekend werd in het breken van het brood. En toen moest ze het ontzaglijke wonder zien dat het toch niet waar is wat ze in hun doodsnood dachten. Nee, dat bord doodlopende weg is niet blijven staan. Hij heeft het weggehaald. Hij heeft het definitief voor zijn volk weggehaald in zijn sterven op Golgotha. En hij heeft een ander bord, om zo te zeggen, neergezet. Door zijn opstanding en het leven. Wat voor bord dan? Nou, u ziet dat ook wel eens langs de kant staan, hè? Als je over een kruispunt gaat. En je hebt voorrang over het kruispunt, rechtdoor. Een levensweg is het geworden. En als u straks naar huis rijdt en u rijdt over zo'n kruispunt heen, kijkt er dan maar eens naar. Het lijkt net als het teken van het kruis. Er is een weg gebaand die wij nooit meer konden banen en bedenken en vinden. Een weg door de dood en het graf heen, niet eroverheen en eromheen, maar er dwars doorheen. In die helse verlatenheid van de heiland is een doodsbevestiging van het graf. Maar daaruit is de levende Heere aan het licht gekomen en nu is er het levenspad. Wis en waarachtig. Dat levenspad waar David van zingt is gebaand. Gode zij dank. De heilige is in de dood niet tot verderf overgegaan. Maar is in het nieuwe leven aan het licht getreden. Dat leven dat de dood niet meer zal zien. Dat de dood definitief achter zich laat. Dat leven van Pasen. Het pad des levens is gebaand. En het bord doodlopende weg heeft de Heer Jezus zelf weggehaald. En over het kruispunt van Goede Vrijdag en Pasen is er nu een weg des levens. Wat een wonder, gemeente. Dat waar David van mocht zingen, dat dat werkelijkheid geworden is. Dat u dat op de Paasdag mocht horen. Dat u dat vanmorgen mocht horen. Dat wij vanmorgen in de kerk, u, jij en ik, mogen horen dat dat pad des levens er echt werkelijk is. Gelooft u dat? David zong er al van. En eeuwen later is het vervuld. Het is gebaand. Maar nou de vraag. Is dat pad des levens ook al uw pad? Jouw pad? Is het mijn pad? Dat is de vraag die wij ons allen vanmorgen moeten stellen. Want gemeente, het feit dat dat pad er is, dat u dat hoort vanmorgen, is het geen wonder. Dat u het weer hoort, dat u het elke zondag horen mag. De naam van de Heer Jezus Christus is een werkelijk leven. Hij is de opstanding en het leven. Hij is dood geweest. En wie dat kan zeggen, dat de dood verleden tijd is geweest. En hij leeft. Dat is geweldig. Dat feit, dat staat er. Maar het horen dat dat pad er is, het weten van dat pad, is dat ook dat wij op dat pad gaan. Dat zijn toch twee dingen. Ik zei u de afgelopen week, was de Verenigde Staten, gisteravond laat thuisgekomen. Dus nog een beetje op die tijdsgrens tussen daar en hier. hoop gereisd, een hoop rondgereden. En dan ga je dat van tevoren natuurlijk allemaal uit zitten zoeken waar je dan heen gaat en wat je gaat bezoeken. Dan weet je het precies op de kaart en op de computer. En hier ga ik heen en dat wil ik zien. En als je op vakantie gaat, dan weet je de route al precies. Maar je weet het pas echt als je die route ook gereden hebt. Want er kan natuurlijk iets gebeuren dat je die hele reis helemaal niet maakt. Als je van tevoren het allemaal zo zit te bekijken. Of dat het toch een andere weg wordt. Dus het kennen van het pad, dat kan op twee manieren zijn. Je weet het wel, maar je gaat er nog niet op. Of je weet het bij ondervinding. Je weet het omdat je dat pad ook zelf gaat. En u begrijpt wel, dat laatste, daar gaat het om. U kunt in de kerk zitten vanmorgen, jij kunt in de kerk zitten. En je kunt elke zondag in de kerk zitten. Zeg, dat is toch geweldig, hè, dat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan. Dat is toch geweldig. Dat hij dat gedaan heeft. Dat God de Vader zijn Zoon in de dood niet heeft gelaten. Dat de dood is verslonden tot overwinning. Dat er nu nieuw leven is. Dat is toch geweldig. Dat is het ook. Maar je kunt dat zo horen. En toch eigenlijk je eigen weg blijven gaan. Je eigen way of life houden. Dat is erg. Kijk, als mensen er nou nooit van gehoord hebben van dat pad en ze blijven op hun doodlopende weg doordraven, is al erg. Maar als je er wel van weet en dan toch nog op je eigen weg blijft. Vreselijk, toch? Ik ken u natuurlijk niet, dus ik weet niet hoe uw levensweg is. Ik zou hopen dat u allemaal dat pad des levens kent. In die hele persoonlijke, bevindelijke kennis dat u zegt, dat is nou ook mijn weg geworden. Maar het kan heel goed zijn, of het is verkeerd als ik zeg dat het heel goed kan zijn, want het is eigenlijk heel verkeerd, dat u in de kerk zit en toch die weg niet werkelijk gaat nog. Want er moet wel gebeuren, voordat je het werkelijk erkent. Mijn weg is geen levenspad. Ook mijn eigen vrome weg niet. En daarom is het zo'n wonder, gemeente, dat David in die psalm niet alleen maar zingt: Heere, gij hebt het pad des levens gebaand. U hebt ervoor gezorgd dat er in een doodswereld weer een levenspad is. Nee, David zingt er nog iets, zegt het iets anders. Hij zegt: gij zult mij dat pad des levens bekend maken. Heere, u baant dat pad. Maar u zorgt ook dat er dode zondaren op pad leren gaan. Dat ze dat ook werkelijk leren kennen. En weet u, dat is dan zo'n troost. Als er vanmorgen in de kerk iemand is die zegt: nou hoor ik dat wel. En ik hoor het elke zondag weer. En ik weet dat het zo is. En toch ken ik het niet. Dan mag u daar nou troost uit putten. Dat er een God is, gemeente, die niet alleen zegt: ik zal dat pad nou weer banen in die doodswereld van Adams kinderen. Nee, ik zal ze er ook op leren gaan. Daarom, als je dat pad niet kent, als je niet werkelijk weet dat Christus leeft en u en jij met hem, dan mag je hier, om zo te zeggen, vanmorgen je vinger bij leggen. Heer, is dat echt waar? Zult u het ook bekend maken? Wilt u het mij dan leren kennen? Want ik loop nog zo op mijn eigen weg. En ik doe mijn ogen nog zo vaak dicht voor het feit dat het een doodlopende weg is. Gij zult mij dat pad des levens bekend maken. Wat een wonder van genade. Dat de Heere ons nou zelf wil leren te wandelen in dat rechte spoor. We hebben erom gevraagd in de psalm die we zongen. We mogen erom blijven vragen. Want dat doet de Heere. Hij baant het, dat grote wonder van Pasen, 2000 jaar geleden, maar door zijn Heilige Geest in het werk in het hart maakt hij het ook tot het pad van ons hart en van ons leven. En u die de Heere mag kennen in die persoonlijke kennis van het geloof, vanuit het wonder van de wedergeboorte van het nieuwe leven, ook u zult er blijvend verwonderd over zijn en er ook naar blijven vragen, want dat kennen van dat pad, dat wandelen op die weg, dat is nooit klaar, dat moet altijd weer meer en ook dieper worden in de omgang met de Heer. De Heere leert ons leven uit Hem. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe leert Hij ons dat pad echt kennen? Dat gemeente, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar Hij leert ons te leven door ons te leren sterven. De manier waarop de Geest ons het pad des levens bekend maakt, is dat Hij ons overtuigend duidelijk maakt dat onze eigen weg geen levenspad is. Dat ik geen leven meer heb als ik Christus niet ken. Soms een hele diepe en pijnlijke ontdekking. Dwars tegen vlees en bloed in. Mijn leven, mijn eigen leven, mijn lieve leven is geen leven. Heb u het ontdekt? Is het u al duidelijk geworden? De Heere maakt ons het pad des levens bekend door ons te leren sterven. Door ons te leren sterven met Christus. Door ons het leven te leren verliezen, om het zo ook weer terug te vinden. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, wie zijn leven zal willen behouden, wie zijn eigen leven vasthoudt, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. De Heer maakt ons het pad des levens bekend door ons mee te nemen in zijn dood en opstanding. Weet u, dat is al verbeeld. Helemaal aan het begin van ons leven. Toen je gedoopt werd. Teken van sterven en opstaan met Hem. En als ik nou een voorbeeld mag geven van iemand die daarvan getuigenis geeft wat dat nou is. Hoe de Heere dat nou gedaan heeft. Wat David hiervan zingt, dat pad des levens bekend maakt. Dat denk ik aan dat machtige woord van Paulus uit Galaten 2. Hoe heeft Paulus het pad des levens leren kennen? Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. Dat is echt meegenomen in zijn kruis. Nee, toen de Heer Jezus aan het kruis hing op Golgotha, daar was Paulus er niet echt bij. Tenminste, dat denk ik niet, dat hij dat gezien heeft. Misschien wel, maar daar was hij gek nog helemaal niet bij, want Paulus had zijn eigen weg nog. Ook zijn eigen vrome, eigen gerechtige weg ook. Maar toen de Heilige Geest hem zijn ogen opende, en toen werd hij blind, toen zag hij het niet meer. Toen had hij geen leven meer. Toen zag hij, ik ben met Christus gekruist. Ik ben gestorven, meegenomen in die dood, die vloekdood van mijn zaligmaker, die om mijnentwil Gods eeuwige toorn gedragen heeft. Ik ben met Christus gekruist, ik ben gestorven. Maar nou leef ik. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Wat een wonder. Ik heb mijn leven verloren aan Hem. En in Hem mijn leven gevonden. Herkent u dat? Is deze Christus, deze levende Heere en Heiland, ook al uw leven, jouw leven? Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Gemeente, dat is wat de Heere David als overtuiging geeft. Dat is ook wat de Heere zo graag doet, weet u dat? U hoeft de Heere echt niet toe over te halen, om zo te zeggen, om u van dood levend te maken. Ik sprak eens iemand die zei, ach dominee, ik ben nog zo dood in zonden en misdaden. Ik ben zo verloren, zo ongelovig dood. En ach, ik weet niet of de Heere me wel wil levend maken. Is dat niet iets vreselijks als iemand dat zegt? Is dat niet dwars tegen de schrift in? Als u nog dood bent in ongeloof, in eigen gerechtigheid, uw eigen levensweg nog wilt houden, dan is dat Gods schuld niet. Want we hebben een Godgemeente die geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Zo staat het er. Maar daarin heeft de Heere lust dat de goddeloze zich bekeren zal en leven. Het is het behagen, de lust van de Heere om het leven te geven. Waarom zou u vanmorgen anders in de kerk zijn? Waarom zou de Heere van dat pad laten horen? Waarom zou hij onder de verkondiging de stem van de Zoon van God willen brengen, die doden zelfs horen? Hij wil dat leven bekendmaken. Vraag er maar om als u het niet kent. Met de vinger bij dat woord. Heere, dat zult u toch. Niet omdat ik dat verdiend heb. We zouden niks kunnen zeggen, gemeente, als de Heer ons gewoon zou laten doordraven op onze doodlopende weg. Wie zou de Heer daar iets van kunnen verwijten? Dat is eigen schuld. Maar hij wil dat leven zo graag geven, bekendmaken. Die persoonlijke, bevindelijke kennis van het hart. Hij wil ons hem leren kennen, die ons leven is, zegt Paulus. Dat leven verborgen en geborgen bij God. Wat een wonder van genade dat u dan alle verwachting van hem mag hebben. Ook al bent u voor uw eigen besef nog zo dood in uzelf. Gelukkig hebben we niet alleen maar gehoord vanmorgen dat pad gebaand is. We horen ook dat de Heere ons, om zo te zeggen, bij dat pad brengt. En het is niet de weg die wij zoeken, maar de weg die ons zoekt. Opdat wij daarop leren gaan. Ik denk aan dat machtige woord van de heiland. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We hebben niet alleen een heiland die zegt, daar is de weg en dan moet je maar zien dat je erop komt. Hij is de weg zelf die ons vindt. En zo leert hij ons wandelen. Voor het aangezicht des Heren in het vrolijk levenslicht. Gemeente, nog één ding over dat pad des levens. Het is gebaand. De Heere maakt het bekend. Hij is er vanmorgen mee bezig en u mag het van hem verwachten. Opdat u, dat jij het ook zult kennen, dat je niet je eigen weg zult blijven leven. Maar die ware levensweg mag kennen van het leven voor zijn aangezicht. En waar leidt dat dan toe ten slotte? Nog één ding. Dat leven, dat brengt ons in de aanwezigheid van God. En dan denken wij natuurlijk aan straks, hè, aan later. Als je Jezus hebt leren kennen als je leven, dan mag je eeuwig leven. Dat is zo. Dan, je moet nog wel sterven. Dat zeg ik wel even zo achterloos misschien, maar dat kan een hele diepe weg zijn. Een grote strijd ook. Het is de laatste vijand. En toch zal de dood ook niet meer kunnen scheiden van dat leven. Wie op het levenspad is, zal de dood niet meer echt zien. Die heeft de dood ook achter de rug. Die mag leven voor God en met God. Waar David van zegt, verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand van eeuwig. En dan moet u niet alleen maar denken, want dat is vaak onze eerste gedachte aan het leven na ons sterven. Als ik aan mijn catechisanten vraag, wat is het eeuwige leven? Dan zeggen ze vaak dat als je de Heere mag kennen, dat je straks voor altijd bij hem mag zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als het pas het leven straks is, nee, het gaat om het leven hier en nu. Een paar weken geleden stond een onderzoek in de krant, hè, dat er aan jongeren was gevraagd of ze geloofden in het leven na de dood. En ik geloof dat 59% of zo van jongeren in Nederland daar nog aan geloofde. Valt eigenlijk nog mee, zou je zeggen. Ik zou trouwens wel eens door willen vragen wat de inhoud van dat leven dan is. Ik ben bang dat er dan heel veel zouden zeggen, ja, er zal iets zijn. Weinig inhoud. Maar ik had eigenlijk liever een ander onderzoek gezien. Ik zou wel graag aan jongeren en ouderen willen vragen, geloof je ook in leven voor de dood? Leven voor de dood. Nu en hier. Dat pad des levens, ken je dat? Want het leven na de dood, als het dan pas erop aankomt, nee, het gaat om dat het hier en nu is, het eeuwige leven is, zegt de Heer Jezus. Dat ze u kennen, o Vader, en dat ze mij kennen, die gij gezonden hebt, door de Heilige Geest. Als wij nu en hier dat pad des levens gaan, de Heer Jezus als ons leven kennen. Dat is eigenlijk, je kunt er soms helemaal niet bij, dat is toch geweldig, maar dan leef je zo dat je de dood niet meer zult zien. Ik zal niet sterven, zingt Psalm 118, maar leven. Want dan leef je in de aanwezigheid van God, voor zijn aangezicht. Dan is God je deel, je erf. Psalm 16, daar zingt David ook van de erfenis. Dat gaat toch pas over als iemand gestorven is. Nee, de erfenis is het deel van je leven. Als God hier en nu je leven is, dan is dat iets machtigs. Dan kun je zeggen, ik sterf nooit meer. De mensen lachen je uit. Jij zult zeker ook straks wel sterven. Of je wordt ziek of je bent ineens weg. Ja, dat is waar. Maar ik raak nooit meer weg uit die nabijheid van God. Want hij heeft mij uit de duisternis, uit de dood gebracht. Op het levenspad. En op dat pad gaat hij mij voor. En hij heeft gezegd, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. Jezus, ga ons voor op dat levensspoor. Amen. We zingen nu Psalm 17, vers 3 en 8. Psalm 17, 3 en 8. Thank you. Gemeente, laten we in u danken en bidden. Heere, heb dank dat gij ook van morgen gedaan hebt waar David van mocht zingen zo lang geleden. Dat pad des levens bekend maken. Daar ging het u om. Laat het ons er dan ook om gaan. Als we de kerk weer uitgaan. En we dragen het woord mee in ons hart. In de verwachting dat het door mag werken. Dat wij op dat pad waar gij ons leven hebt gegeven mogen wandelen in het licht met Jezus. De herder mogen volgen op dat levensspoor. En er ook van getuigen mogen in deze wereld. En als we dat pad nog niet kennen, dat er bemoediging mag zijn voor gebed en verwachting dat gij het bekend zult maken. Dat u nog ook uit de duisternis roept tot uw wonderbaar licht. Dat u doden zult doen horen dat ze leven. Laat het woord zo gaan en laat het een zegen zijn. Ook op onze levensweg hier in deze doodswereld. Dat we getuigenis mogen geven van het waarachtige, echte leven dat alleen in Christus is. En gedenk zo ook deze wereld waar zoveel mensen op dode wegen wandelen, niet weten waarheen ze gaan. Heren, laat ze nog doodlopen met zichzelf. Dat ze het leven mogen leren zoeken en vinden in u. Dank u dat u ons deze dienst gaf. Bewaar ons deze zondag bij uw woord. Breng ons ook andermaal weer samen. Zegen de gemeente. Heren, wilt u ook geven in uw genadige leiding en goedheid dat ook in deze gemeente weer een eigen herder leraar zal mogen komen. U weet wat daartoe ook ontnomen mag zijn. In het gebed wilt u een zegen opgeven. Heer, als het beroepingswerk zo mag beginnen en door mag gaan. En geef dat zo ook de gemeente mag ervaren. Ook nu dat ze niet herderloos is, omdat u de grote herder bent. Maar dat u ook weer te zijner tijd, te uwer tijd, een dienaar wilt geven op deze plaats. Heer, wilt u zo zijn met al uw kerken en gemeenten wereldwijd. Bewaart u ons bij uw woord. Breng terug wat is afgedwaald. In alle verscheurdheid en nood, o God, ontferm u nog over uw verbroken kerk. Doe ons verwachting hebben van uw toekomst. Die heerlijk zal zijn. Zo heerlijk dat wij nu het niet bevatten kunnen. Omdat het nu vaak nog zo donker is in deze wereld. Maar waar gij de kennis zult geven. Die de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem der zee. Doe ons daarnaar uitzien, ook in alle nood in deze wereld. O God, ontferm u zich over ons. Over allen die ons voor hebben te gaan, die ons regeren. Wilt u ze wijsheid en inzicht geven wat ze nodig hebben. Ook als ze het misschien niet eens van u verwachten. Gedenk onze koningin en alle die haar lief en dierbaar zijn. Zegent u ze, stelt u ze tot een zegen. Wees met ons deze week. Maak ons tot uw lofdienst bereid. Gedenk die broeders en zusters ook die naar Roemenië hopen te gaan. Wil hij veilig geleiden op de wegen en een zegen geven in ontmoeting met uw kinderen ook daar. Ontfermt u zich zo. Om uw grote naams wil vragen u dit alles uit genade alleen. Amen. Psalm 31, 15 en 17 is onze slotzang. Psalm 31, vers 15 en 17. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.